Vooraf zijn er voor u de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De tot ouderling en diaken verkozen broeders J. de Lijster en M.J. Lamper mochten beide de roeping tot het ambt aanvaarden. Eventuele bezwaren tegen belijdenis en wandel van de betrokkenen kunnen tot zaterdag 3 januari schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba. U wordt nog herinnerd aan de manslidmatenvergadering van morgenavond, waarin de kerkenraad de lidmaten vraagt in te stemmen met het voorstel om een beroep uit te brengen op kandidaat Kloosterman, zodra de beroepingsbescheiden binnen zijn. Deze vergadering vangt aan om 7 uur. In de oudejaarsavonddienst zal om 19:30 kandidaat Van Renen voor ons voorgaan en op nieuwjaarsmorgen om 22:00 kandidaat Kloosterman. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar Godzegen in het nieuw begonnen jaar toe te wensen. Na deze dienst, nu van vanavond, is er een preekbespreking. Alle jonge mensen zijn hier van harte welkom. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkbouw. De diaconale collecte op oudjaarsavond is bestemd voor de opleiding van predikanten in de hersteldhervormde kerk. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 67 en daarvan vers 2 en vers 3. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En ook het derde vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven al te maal. Psalm 67, vers 2 en 3. Thank you. beleiden we het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laten we in aansluiting daarop zingen, psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Dus psalm 117, na de belijdenis van het geloof die we vanavond willen doen met artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En een ieder van ons spreekt in zijn of haar hart aldus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en de verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, rechtvaardig en barmhartige God, wij danken u dat wij op de laatste zondag van dit jaar voor de tweede keer samen mogen zijn en dat u doorgaat met uw woord. Mensen komen en mensen gaan. Alle vlees is als gras en als een bloem van het veld. Als de wind daarover gaat, dan knakt daar stil en haar plaats wordt niet meer gevonden. Maar het woord van onze God bestaat in de eeuwigheid. Zo zijn wij ook deze avond weer samen, heren. En het woord dat gij gesproken hebt tot Abraham klinkt ook nu nog. En het zal doorgaan totdat geen dag en geen nacht er meer zal zijn. Laten wij, Heere, mogen leven bij dat woord. Want de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Uw goede boodschap, uw heilige evangelie. Heere, laat het mogen klinken. En laat het in vervulling mogen gaan, ook deze avond in ons midden. Dat ook de heidenen het zullen horen. En dat uw waarheid nimmermeer wankelt. Heere, zo komen wij aan het begin tot van deze dienst tot u in het gebed. Om u te bidden om de opening van uw woord. En om de verlichting met uw heilige geest. Help ons in het luisteren. Zodat wij onze aandacht zullen richten op uw woord. En dat wij mogen weten en horen. Dat u een persoonlijk woord voor ons allen hebt. Heere, laten wij dat mogen beseffen, het grote voorrecht. Dat uw woord klinkt en dat u tot ons spreekt, ook deze avond. Help ook hem die het woord te spreken heeft, zodat hij ontvangt wat nodig is. Een geest en lichaam om een dienaar van uw woord te mogen zijn. Heren, we bidden ook om uw Heilige Geest, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. U heeft beloofd, Heren, dat waar de bediening van het evangelie is, ook de bediening van de geest is. Dat u dat dan ook doet, Heren, en deze avond werken. Dat door middel van de verkondiging van uw heilige evangelie, de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt. En dat wij daarvan mogen leven. Of mogen opleven. Dat wij het woord zullen horen voor het eerst of opnieuw. En dat wij zullen leven, Heren, bij wat u tot ons te zeggen hebt. Laat zo ook deze dienst mogen bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Aan de verheerlijking van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen. We bidden, Heren, voor de kerk wereldwijd. We zijn vandaag niet de enigen die samenkomen. Er zijn er zoveel. Wilt u uw woord doen uitgaan over de hele wereld en uw zegen eraan geven naar uw belofte. We bidden voor de verdrukte en de vervolgde kerk. Heren, gedenk ook hen. Houd ze staande door uw kracht. Geef dat zij ten vreugde mogen achten de smaadheid van Christus te dragen. En laat het voor ons een aansporing mogen zijn, Heren, om te geloven in de kracht van uw woord en in de kracht van uw genade. Wie op dat woord zich verlaat, komt nimmer bedrogen met u uit. We bidden voor uw volk Israël. Het is het volk aan wie u voor het eerst de belofte gegeven hebt. Ze zijn het zaad van Abraham. En Heren, laten zij ook Jezus Christus mogen kennen als de bevestiging van de belofte aan de vaderen. En dat zij ook hem zullen erkennen als de ware Messias. U weet, Heren, hoe ook alles zich samenspant tegen uw volk. Wij bidden voor de staat Israël, ook in deze dagen van verwarring, van oorlog, van dood en verderf. We zien telkens weer hoe Israël, wat dat betreft, het centrum van de wereld is. Wilt u het volk wijsheid geven, Heren, dat zij niet gedreven worden door haat of door angst, maar dat zij beseffen dat u de rechtvaardige God bent. En we bidden tegelijkertijd voor de inwoners van de Gazastrook, als daar angst en verdriet en de dood om zich heen grijpt, Heren, wat is een ellende in deze wereld. En laat de vrede van die vredevorst ook daar mogen komen. Van dat kind van Bethlehem, van wie de engelen gezongen hebben. Vrede op aarde. Heer, u bent de waarmaker van uw woord. Wilt u het doen? Ook daar, waar wellicht ook mensen zijn die de naam van Christus belijden. Heer, zo bidden wij voor deze wereld in nood. Voor uw kerk. Voor alles wat uit uw goddelijke handen is voortgekomen. Heren, laat ons daarbij mogen leven. Als gemeente, persoonlijk, hoe dan ook. Dat wij op zullen zien tot u de levende God. Dan belijden wij, Heren, dat wij niets hebben waarop wij zouden kunnen pleiten. Ook niet voor deze dienst. Wij zijn armen verloren zondaren in onszelf. En wij hebben niets anders dan uw onbegrijpelijke barmhartigheid. Die gij hebt geopenbaard in uw evangelie. Heren, doe ons dan daarop zien en daarbij leven. Zodat wij vaste grond onder de voeten mogen hebben. Voor tijd en eeuwigheid beide. Wees ons zo nabij. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Voor deze dienstgemeente hebben we drie schriftlezingen. En de eerste is uit Lucas 2. En daarna gaan we naar de brief van Paulus aan de Romeinen. Eerst Lucas 2, daarna Romeinen 4 en tenslotte Romeinen 15. Uit Lucas 2 lezen we de versen 15 tot en met 21. Lucas 2, de versen 15 tot en met 21. Waar het woord van God als volgt spreekt. En het geschiedde als de engelen van hem weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. In aansluiting bij dat laatste vers lezen we vervolgens Romeinen 4 en daarvan vers 1 tot en met 12. Romeinen 4 vers 1 tot en met 12, waar Paulus spreekt over de besnijdenis. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Dan komt er een verwijzing naar Genesis 15. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, Psalm 32, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader van de besnijdenis. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Als derde schriftlezing Romeinen 15, en dat gedeelte zal de tekst voor de prediking ook zijn, Romeinen 15 en dan lezen we de versen 7 tot en met 13. Romeinen 15 vers 7 en verder. Daarom neemt elkander aan gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt God, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. En wederom, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem alle gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop, vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is Romeinen 15, vers 8 en 9a. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen, en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij de besnijdenis van Christus. We hebben dat gelezen in Lucas 2, dat hij besneden is als kind van 8 dagen. En hier bij Paulus in Romeinen 15 lezen we wat daar de betekenis van is. Jezus Christus als dienaar van de besnijdenis. Dat schrijven we boven de preek. Jezus Christus als dienaar van de besnijdenis. Er zijn 3 gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste Gods belofte. Ten tweede Gods waarheid. Ten derde Gods barmhartigheid. Gods belofte. We lezen in de tweede helft van vers 8. Dat hij een dienaar van de besnijdenis geworden is. Opdat hij zou bevestigen de beloftenissen der vaderen. Wat zijn dat voor beloften geweest? En wat heeft dat te maken met de besnijdenis? Gods belofte, onze eerste gedachte. Ten tweede, Gods waarheid. Omdat erbij staat, vanwege de waarheid Gods. Vanwege de waarheid Gods, onze tweede gedachte. En dan ten derde, Gods barmhartigheid. Vers 9. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Dus 3 gedachten, Gods belofte, Gods waarheid en Gods barmhartigheid. Als inleiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook het tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Gemeente, toen God zijn verbond sloot met Abraham, gaf hij daar een sacrament bij. We lezen in Genesis 17 hoe God tot Abraham kwam en een verbond met hem heeft gesloten. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. En daar vervolgens een sacrament bij gaf, de besnijdenis. God heeft toen onmiddellijk bij de instelling, bij de sluiting van het verbond, het sacrament van de besnijdenis ingesteld. En gezegd dat elk jongetje van 8 dagen oud besneden moest worden. Maar dat is intussen, wanneer we denken aan Lucas 2, dat is intussen al buitengewoon lang geleden. Vele eeuwen zijn voorbij gegaan sinds dat woord van God. En toch, wanneer wij hier Jozef en Maria zien met een kleine kind, houden zij zich nog steeds aan die instelling van God. In gedachten zijn we daar in Bethlehem, in die stal. De herders zijn geweest, maar die zijn weggegaan. En intussen is dat kleine kind 8 dagen oud. Maria, Jozef en het kindeke, met z'n drietjes zijn ze daar. We lezen niet dat er mensen bij waren. Dat lezen we wel toen Johannes besneden werd. Zacharias en Elisabeth waren er natuurlijk. En de kleine Johannes van 8 dagen. En daaromheen allemaal buren en familie die erbij willen zijn. Dit heugelijke feit. Het kind wordt besneden. Maar wanneer we lezen over Jezus, is er verder niemand bij. Met z'n drieën zijn ze. Zo feestelijk was het niet. Maar ook zij willen zich houden aan de instelling van God. En het kleine kind van 8 dagen wordt besneden. Waarschijnlijk heeft Jozef dat zelf gedaan. Daar zien we ze met z'n drieën. Maria en Jozef. En dat kleine kind dat vastgehuild heeft. Want het was een pijnlijke en bloedige ingreep. En na die besnijdenis buigen Maria en Jozef zich over de kribbe van het kind en zeggen: wij noemen je Jezus. De naam ontving een jongetje op zijn 8e dag. 7 dagen lang was het kind naamloos geweest. Misschien is het u opgevallen, wanneer wij lezen tot aan vers 21, in al die versen daarvoor heeft Lucas het niet over Jezus, maar gewoon over het kindeke. Het had wel een naam in de zin dat de engel al had gezegd dat het de naam Jezus zou moeten krijgen. Maar toch, eigenlijk had het kind nog steeds geen naam. De naam ontving zo'n kind op de 8e dag bij de besnijdenis. Wij spreken nu nog steeds ook over een doopnaam. We hebben dat een beetje losgelaten. Wanneer het kind geboren is, dan staat de doopnaam meteen al op het geboortekaartje, maar als je het heel precies zou willen doen, dan zou je die naam geheim moeten houden tot het moment van de doop. En als het kind gedoopt wordt, dan klinkt de doopnaam voor het eerst. Zo deden de Joden dat wel. 7 dagen lang had het kind als het ware geen naam gehad. En toen die 8e dag kreeg het een naam. Ik zei zo net dat Jozef en Maria zeiden: wij noemen je Jezus, maar dat klopt natuurlijk niet. De engel noemde jou Jezus. God noemt jou Jezus, zaligmaker. Want dat wil zeggen, gemeente, dat die naam Jezus, zaligmaker, samenvalt met de besnijdenis. Dat is de vraag voor de preek. Heeft dat nog betekenis? Was dat alleen iets gehoorzaamheid van Jozef en Maria aan de wet? Of zit daar een diepere betekenis achter? Wat wil het zeggen dat Jezus besneden is? Lucas gaat daar niet op in. Hij noemt het, maar hij wijt er ook niet meer dan 1 vers aan. Waarin hij het feit meedeelt. Ook Jezus is besneden. Maar wanneer wij ons afvragen of dat nog enige betekenis voor ons heeft, dan wenden wij ons naar Romeinen. Romeinen 15 in het bijzonder, maar ook Romeinen 4... Paulus die gaat daar wel op in. Paulus gaat uitleggen wat dat wil zeggen dat Jezus besneden is. Hij zegt in vers 8: En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar der besnijdenis geworden is. Hij zegt het niet maar zo, maar hij luidt die woorden in met de woorden, en ik zeg. Hij zet er een streep onder. Hij wil er aandacht voor. Dit is maar niet een zijdelingse mededeling, maar dit is één van de kerngedachten van de hele brief. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis. Hij kan het hier kort en krachtig zeggen, omdat hij al eerder in Romeinen 4 uitvoeriger heeft stilgestaan bij de besnijdenis. We zullen daar vanzelf wel op terechtkomen. Onze eerste gedachte, gemeente, is Gods belofte. Die besnijdenis heeft wat te maken met de belofte van God. Paulus zegt immers dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Waar heeft Paulus het over? Waar denkt hij aan? Nou, gemeente, hij denkt bij dat woord de vaderen aan de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Hij denkt terug aan dat moment dat God begonnen is met zijn verbond. God begon zijn verbond met Israël met een belofte. God kwam tot Abraham met een belofte. Toen Abraham geroepen was, dan lezen we in Genesis 12, het derde vers. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Zo begon God, gemeente. Hij kwam tot die man, tot Abraham, en hij gaf hem een belofte. En hij zei, Abraham, in u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat was een wonderlijke belofte, want Abraham had nog geen eens zelf een kind. Laat staan dat hij zelf een eigen volk, de stamvader van een eigen volk zou zijn. Maar God zei, in u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Genesis 17 lezen we weer een belofte. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. En die twee beloften komen samen wanneer we lezen in Genesis 22. In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Zo is God begonnen. Abraham werd geroepen. En hij kreeg meteen de grootste en de rijkste belofte die maar denkbaar was. Een belofte voor de hele wereld. Wat deed Abraham, gemeente, toen hij dat hoorde? Hij geloofde. Hij hoorde dat woord. Hij had geen enkele grond in zijn eigen leven om dat voor waar te houden. Hij was onvruchtbaar. Hij was oud geworden. Sara was oud. En toch, hij geloofde. Hij geloofde die belofte van God. En dan zegt de schrift, en God rekende hem dat geloof tot rechtvaardigheid. Zo was Abraham rechtvaardig voor God. We hebben dat gelezen in Romeinen 4. God kwam met een belofte. En Abraham geloofde. God kwam met een belofte die verder ging dan zijn eigen nageslacht. Maar die de hele wereld omvatte. En die belofte, gemeente, die is meegegaan de eeuwen door. Dat is de dragende gedachte geweest voor de ware gelovigen in het volk Israël. Het is waar. Zij wisten dat zij een bijzonder volk waren. Dat God hun een bijzondere plaats gegeven had. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zij waren uitverkoren. Zij waren het bijzondere volk van God. En toch, gemeente, de ware gelovigen hebben beseft dat Gods genade ooit breder, groter en ruimer zou zijn dan alleen dit volk. Het was ook precies de dwaling van de fariseeën en van vele joden om te denken dat zij kinderen van Abraham waren door de wet. Maar dat is niet zo. Zij waren kinderen van Abraham door het geloof in de belofte van God. In Galaten 3 werkt Paulus dat uit en dan zegt hij, die wet is pas 430 jaar later gekomen. God begon met zijn belofte en die belofte omvat meer dan alleen het volk Israël. En de ware gelovigen hebben dat geweten. En ze hebben het geloofd. En ze hebben ernaar uitgezien. Wanneer komt de vervulling, heren? Wanneer zal dat gebeuren? Dat niet meer één volk, maar de hele wereld zal delen in de barmhartigheid van God. Dat zijn de gelovigen van het Oude Testament. Leest u Hebreeën 11 maar. Ze leefden door het geloof. Met die belofte, met dat geloof is God begonnen bij Abraham en Sarah. En wanneer we gekomen zijn aan het einde van het Oude Testament en op de grens staan naar het Nieuwe Testament, staan daar als het ware opnieuw Abraham en Sarah voor ons. Zacharias en Elisabeth. Ook twee mensen die rechtvaardig waren. Ook twee mensen die wandelden in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. Zoals God tegen Abraham had gezegd, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ook twee mensen die onvruchtbaar zijn en geen kind hebben. Maar ze zijn rechtvaardig, want ze leven bij de belofte van God. Zij zien er naar uit dat die vervulling, dat die belofte in vervulling gaat. Dat niet meer één volk, maar de hele wereld God vanwege zijn barmhartigheid zal verheerlijken. Als Paulus dat zegt in onze tekstgemeente, dan laat hij ook zien dat hij dat maar niet zelf bedenkt. Maar hij komt met een schriftbewijs. Aanvullend zegt hij in vers 9 en volgende versen, gelijk geschreven is. Daar gaat hij allerlei teksten aanhalen die laten zien dat ook het Oude Testament vol is van de verwachting dat de heidenen God zullen dienen. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Een tekst uit Psalm 18, vers 10. Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Een tekst uit de boeken van Mozes, Deuteronomium 32. Verzelf, loof de Heere, al gij heidenen, en prijst hem, al gij volken. Een tekst uit de Psalmen, Psalm 117, die we gezongen hebben. Vers 12, wederom zegt Jesaja, een tekst uit de profeten dus. Er zal zijn de wortel van Izii en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Mozes, de geschriften en de profeten. Het gehele Oude Testament getuigt ervan dat er ooit een moment zal zijn dat ook de heidenen God zullen dienen en prijzen. Dat was het geloof in het Oude Testament. Dat was de dragende gedachte. En ieder die dat geloofde was rechtvaardig voor God. De gelovigen hebben geleefd bij de belofte van God. En nu een vraag aan ons gemeente. Kennen wij dat ook? Is ons geloof gericht op de belofte van God? Bestaat onze godsdienst in de belofte? Of heeft u alleen maar regels en wetten en geboden? Wat wel mag, wat niet mag. Is dat uw godsdienst? Het ware geloof richt zich op de belofte van God. Daarom is het geloof altijd zo belangrijk. Waarom gaat het telkens weer over het geloof? Waarom is het geloof zo'n grote en zo'n heerlijke zaak? Omdat het zich richt op de belofte van God. Gemeente, als er nou geen belofte was, dan hadden we geen grond onder de voeten. Dan konden we geloven wat we wilden, maar het was allemaal zandgrond. Maar het ware geloof richt zich op de belofte van God en vindt daarin de vastheid en het leven en de rechtvaardigheid. Abraham heeft God geloofd en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Kent u dat? Ken jij dat? Misschien dat er iemand zegt, ja, maar is er nu nog wel een belofte? Onze catechismus noemt dat de belofte van het evangelie. Nu klinkt nog steeds de belofte van het evangelie. Wat is die belofte? Wel zegt de catechismus dat God ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vergeving van zonde, verlossing van het grootste kwaad. En het eeuwige leven te brengen naar het hoogste goed. Dat God ons dat uit genade schenkt. Dat is de belofte die ook nu nog klinkt. Gelooft u dat? Is dat de grond onder uw voeten? Kunt u daarmee leven en daarmee sterven? Dat alleen, gemeente, is het ware geloof. Dat leeft bij de belofte van God. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods belofte hebben we gezien. Ten tweede, Gods waarheid. Er staat in de tekst: ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Dat woord waarheid betekent hier waarachtigheid, betrouwbaarheid. Vanwege de betrouwbaarheid van God is hij een dienaar van de besnijdenis geworden. Laten we weer eens teruggaan naar het Oude Testament. Hoeveel jaren zaten er tussen Abraham en Zacharias en Elisabeth? Hoeveel eeuwen waren er voorbij gegaan? Hoeveel mensen hadden uitgezien naar de vervulling? Het was nooit gekomen. Dat is nu aanvechting, gemeente. Wat is de aanvechting tegen het geloof? Wel dit. Zou God wel doen wat hij zegt? Bedrieg ik mijzelf niet wanneer ik mij verlaat op de belofte van God? Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht, van geslachte op geslacht. Ene generatie gaat, een andere komt. En allemaal zien ze uit naar de vervulling. Maar waar blijft dat? Dat is nu de aanvechting van het geloof, gemeente. Dat wij gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van God. Dat wij denken, zou ik mezelf niet bedriegen? Kom ik niet bedrogen uit wanneer ik mij volledig verlaat op de belofte van God? Ik zie er zo weinig van. God heeft dat wel gezegd, dat ook de heidenen zullen dienen. Maar waar zie ik dat? Misschien dat u dat ook kent. Ik zie meer ongeloof om mij heen, buiten de kerk en in de kerk. Is die belofte wel voor mij? En om ons te steunen in die aanvechting en ons te wapenen tegen het ongeloof en de twijfel, geeft God ons de besnijdenis van Christus. Ik zeg dat Jezus Christus een dienaar der besnijdenis geworden is vanwege de waarheid Gods. Om de waarheid en de waarachtigheid, de betrouwbaarheid van Gods belofte te onderstrepen, is Christus besneden. Wanneer de staatgemeente een dienaar van de besnijdenis, dan moeten wij bedenken, Paulus spreekt hier niet alleen erover dat Jezus Christus mens geworden is. We staan met kerst stil dat en bij stil dat Jezus mens geworden is. Paulus gaat nog een stap verder en hij zegt: ja, mens geworden, maar onder welk volk? Bij welke natie? Welke nationaliteit had Jezus? Wel, hij is Jood geworden. Hij is een dienaar van de besnijdenis geworden. Sommige verklaarders die lezen dat woord besnijdenis hier als de besnedenen. Hij is een dienaar van de besnedenen, van de Joden geworden. Andere verklaarders die wijzen naar Galaten 4, vers 4. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Die zeggen, Christus heeft zich laten besnijden om te tonen dat hij onder de wetten van het Jodendom gekomen is. Ook dat is waar. Maar ik denk, gemeente, dat we hier vooral de lijn moeten trekken naar Romeinen 4. Het hoofdstuk dat we ook gelezen hebben. Ook daar wordt over de besnijdenis gesproken. Hoe komt de besnijdenis daar ter sprake? Wel, we zagen al dat Abraham een belofte van God ontvangen had. En hij geloofde die belofte. En daarna heeft God hem de besnijdenis gegeven als een zegel. Er was dus allereerst die belofte van God. En die werd door Abraham in geloof aanvaard, waarop hij een zegel kreeg. Een bewijs van de waarachtigheid en zekerheid van Gods belofte. Het sacrament van de besnijdenis. Die kreeg hij na zijn geloof als een bevestiging. Wel gemeente, nu heeft Christus zich een dienaar van de besnijdenis gemaakt. Om die belofte te onderstrepen. En de waarachtigheid ervan te tonen. Vanwege de waarheid van God. Wij kunnen hier het woord besnijdenis dan ook lezen als een woord dat tegen het woord verbond aan ligt. Dat bijna synoniem daarmee is. We zien dat wel vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Genesis 17. Dat God zegt, dit is mijn verbond. Dat al wat mannelijk is, u besneden worden. Dus besnijdenis en verbond, dat is bijna inwisselbaar. Zo is hier Christus ook een dienaar geworden van dat verbond. Van die belofte van God aan Abraham. En met zijn volkomen leven en met zijn volkomen dood heeft hij die belofte aan Abraham bevestigd. Vervuld. Nu gaat het gebeuren. Nu Christus gekomen is en als kind van 8 dagen zich heeft laten besnijden. Nu wordt die belofte bevestigd en nu zal de waarheid en de waarachtigheid ervan blijken. Gemeente, Christus hoefde zich niet te laten besnijden in de zin zoals alle andere Joodse mannen en Joodse jongetjes zich moesten laten besnijden. Voor hen was de besnijdenis een heenwijzing naar de oude mens. En wanneer dat stukje huid werd weggesneden, dan werd het weggeworpen als een teken van de aflegging en van de doding van de oude mens. Het zag heen naar het afsterven. Naar de strijd tegen de zonde. Het zag erop dat zij de oude mens moesten weerstaan en de nieuwe mens aandoen in Christus. Al in die zin hoefde Christus zich niet te laten besnijden, want hij had geen oude mens. Hij hoefde niet de zonde te doden, want hij had geen zonde. Hij was volkomen. Hij hoefde het oude lichaam de zonde niet af te leggen, want dat had hij niet. En toch, gemeente, heeft hij zich laten besnijden. Toch heeft hij als kind van 8 dagen die besnijdenis aanvaard. Laten we nog eens denken aan dat moment dat Maria en Jozef daar in Bethlehem boven die kribben staan. Dat kind van 8 dagen dat besneden wordt. Waar het bloed moet vloeien. Waarom? Vanwege de waarheid Gods. Dat wij daarin gemeente een vaste zekerheid zouden hebben dat God waarachtig is. Dat het een zegel is van de rechtvaardigheid door het geloof. Dat wij niet zouden twijfelen dat God zijn belofte werkelijk vervult. En daarom heeft hij zijn kinderbloed laten vloeien. Niet voor zichzelf. Maar voor ons. Toen begon al zijn middelaarswerk. Toen, 8 dagen oud. Toen heeft hij de pijn al moeten ondergaan en willen ondergaan. Toen heeft hij zijn bloed laten vloeien. Dat wij zouden weten dat het waar is wat God doet, zegt. En dat hij zeker zijn belofte zal vervullen. Op dat moment, gemeente. Toen zijn bloed vloeide, 8 dagen oud, kreeg hij de naam Zaligmaker. Op dat moment, Jezus, Zaligmaker. Zodat wij zeker zouden zijn van de zaligheid. Hij heeft zijn naam Jezus laten verbinden aan de waarheid van de belofte van God. Om de rechtvaardiging door het geloof in Gods belofte voor ons vast en zeker te maken. Gemeente, hoe vaak kunnen wij ook niet twijfelen? Hoe machtig kan het ongeloof zijn dat wij denken, zou God nu wel doen wat hij belooft? Kan ik mij wel toevertrouwen aan de belofte van God? Vervult hij dat wel in mijn leven? Of zou ik mij bedriegen? Wel, dan hebben wij in de besnijdenis van het kind Jezus een vast bewijs dat God betrouwbaar is. Want God kan betrouwbaar zijn, gemeente. Hij kan het, omdat Jezus Christus zich heeft laten besnijden. En Jezus Christus zijn leven heeft afgelegd tot een volkomen offer voor alle zonden. Zonder dat zouden Gods belofte nimmer in vervulling kunnen gaan. Maar nu Christus zichzelf gegeven heeft, een dienaar van de besnijdenis geworden is, heeft hij alles vervuld wat wij nodig hebben. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Dat heeft Christus in zijn besnijdenis ons willen tonen. De waarheid Gods. We gaan naar onze derde gedachte. Gods barmhartigheid. We lezen in vers 9. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. We hebben gezien hoe God tot Abraham gesproken had met een belofte. En die belofte hield in dat niet maar één volk, maar dat de hele wereld zou delen in de barmhartigheid van God. Eeuwenlang heeft dat op vervulling gewacht. Het Joodse volk was het enige volk dat de genade en barmhartigheid van God kende. Maar nu is Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis geworden. En hij heeft de beloftenissen der vaderen bevestigd. Hij heeft ze vervuld en nu is het tijd. Nu kan het komen dat de hele wereld zal delen in die belofte. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Wat betekent barmhartigheid, gemeente? Er zit het woord hart in. Dat woordje barm, die letters barm, dat wijst, het is een oud-Nederlands woord, wijst heen naar branden. Barmhartig. God heeft een brandend hart. Een brandend hart van liefde. Van bewogenheid. Gods hart brandt van ontferming. Van genegenheid. Voor wie, gemeente? Voor wie? Voor heidenen. Voor goddeloze mensen. Die zonder God hebben geleefd. En die gedaan hebben eeuwenlang waar ze zelf zin in hebben. Maar Gods hart brandt van liefde. En God heeft zijn eigen zoon gegeven. Die een dienaar van de besnijdenis geworden is. Opdat ook die heidenen de barmhartigheid van God zouden leren kennen. En hem zouden verheerlijken. Wat een wonder, gemeente. Dat gebeurd is. Wij zitten hier vanavond in de kerk en we vinden het zo gewoon dat wij twee keer per zondag in de kerk zitten. Dat wij dit jaar wellicht wel meer dan 100 keer in de kerk hebben gezeten. Maar als het erop aankomt, gemeente, zijn wij toch niet meer dan een stelletje heidenen. En toch komt God met zijn belofte tot ons. Dat ook wij zouden mogen delen in de barmhartigheid van God. Onbegrijpelijk wonder, wij die niet van onszelf naar God hebben gevraagd. Wij hebben onszelf niet uitverkoren. Maar God heeft zijn Zoon gezonden, zodat zijn barmhartigheid over de hele wereld zou worden verkondigd. En zou worden geprezen. En dat ook de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. We hebben aan het begin van de dienst uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 20 gehoord. We hebben daar gehoord dat God rechtvaardig is en barmhartig. Maar heeft u het gehoord, gemeente, dat God zijn rechtvaardigheid heeft getoond tegen zijn zoon. Toen hij hem in de dood gegeven heeft en onze zonden op hem heeft gelegd. Maar zijn barmhartigheid heeft hij uitgestort en zijn goedheid over ons. Wat een verdeling, gemeente. De rechtvaardigheid voor Christus en de barmhartigheid voor ons. En de goedheid en de genade. Een brandend hart van liefde bij God. Wat vraagt dat nu van ons, gemeente? Wanneer wij horen over die barmhartigheid van God, neemt zijn genade ootmoedig aan. Meer is niet nodig. Meer is niet nodig om zalig te worden. U mag u verlaten op die belofte van God. Als wij voor kerst hadden geleefd. Als wij geleefd hadden voor de geboorte van Christus. Gemeente, dan had iemand in ons midden kunnen zeggen. Ik vraag me af of die belofte wel voor mij is. Komt die wel tot mij? Maar nu Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Is er geen enkele beperking meer. Of u Jood bent of heiden. Of u serieus bent of onverschillig. Maar die belofte van God komt tot u. En waarom? Omdat God wil dat u hem vanwege zijn barmhartigheid zult verheerlijken. Hoe komt het, gemeente, dat misschien ook wel in ons midden zoveel met vrezen des doods al hun leven bevangen zijn? Hoe komt het toch dat zoveel van Gods kinderen onder de maat leven? Hoe komt het toch dat het ongeloof en de twijfel in ons hart zo vaak zo sterk is? En we God verdacht houden. Als we door laten dringen, gemeente, wat voor wonder dat is. Dat God barmhartig is. Dat hij een brandend hart heeft van liefde. En van bewogenheid. En dat hij zelf zijn zoon gegeven heeft. Opdat zelfs de heidenen God vanwege zijn barmhartigheid zouden verheerlijken. Vanwege de waarheid Gods. Het is betrouwbaar. Nog nooit is iemand bedrogen uitgekomen met deze belofte. Nog nooit is iemand teleurgesteld geraakt in God. Christus heeft zich laten besnijden. Zodat wij des te zekerder zouden zijn. En daarin een zegel zouden hebben van de rechtvaardiging door het geloof. Gemeente, daar hebben de gelovigen van het Oude Testament naar uitgezien. Ze hebben de belofte van verre gezien en omhelst. Voor hen was het nog toekomst. Wat Jesaja zegt, op u zullen de heidenen hopen. Het mag voor ons werkelijkheid zijn. Wie u ook bent, al bent u een goddeloze heiden. Al is uw hart vol onverschilligheid. Al durft u zichzelf niet bewogen te noemen of overtuigd. Maar God komt tot heidenen. Tot goddelozen. Tot mensen. Die nou niets anders hebben om zich op te verlaten dan de belofte van God. Zo komt God ook tot ons. De laatste zondagavonddienst van dit jaar. Mag u horen van de barmhartigheid van God. Van zijn brandend hart voor heidenen. En als u daar niet genoeg aan hebt, gemeente, dan blijft er niets meer over. Als u zich niet toe durft te vertrouwen aan de barmhartigheid en de bewogenheid en de liefde van God, hoe zult u dan ontvlieden indien u op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? Zou dat moeten gebeuren? Dat u twijfelt of God wel barmhartig is? Zullen dan andere heidenen u voor moeten gaan? Zullen zij God wel vanwege zijn barmhartigheid verheerlijken? En zult u achterblijven? Omdat u de waarheid van Gods belofte in twijfel hebt getrokken. Gemeente, op geloof komt het aan. Om u toe te vertrouwen aan het eigen woord van God. En dat woord zal nooit ledig tot hem wederkeren. Dat zal vervulling vinden. Zijn woord is vast. Zijn woord en zijn belofte is zeker. En dan zal het eenmaal volledig in vervulling gaan. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Uit Jood en uit heiden. Want waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Amen. Laten we dat samen gaan zingen, gemeente. Het is Psalm 22 en daarvan de versen 14 en 16. eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast, spoedig is dat. Spoedig wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding. Eer en dankbare lofgezangen. En wat er volgt, de versen 14 en 16 van Psalm 22. Laten we de Heer danken en bidden. Rechtvaardig en barmhartig God, wij komen tot u om u te danken dat gij uw rechtvaardigheid hebt getoond tegen uw Zoon, toen gij al onze zonden op hem hebt gelegd. En uw goedheid en barmhartigheid jegens ons, waar wij de dood schuldig zijn. Maar hebt het alles op uw Zoon gelegd. Opdat wij, heidenen, goddeloze, verloren mensen, God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Heer, wij danken u dat dat het evangelie is. Dat u het zelf hebt bedacht. dat het uit uw hart voortkomt. Uw brandend hart. Uw liefde, Heere, waaruit gij uw Zoon gezonden hebt. Opdat maar niet een enkeling of een enkel volk, maar de hele wereld, Jood en Heiden, u zou mogen kennen en mogen horen van dat evangelie en van die barmhartigheid. Heere, doe ons dan geloven de waarheid van uw belofte. Geef ons uw belofte als grond onder de voeten, opdat wij zo mogen leven. Niet bij wat wij zien, maar datgene wat wij geloven en hopen en waar we naar uitzien. Heere, verlevendig dat in ons hart, dat wij mogen uitzien naar die heerlijke toekomst, waarin God alles zal zijn in alle, waarin alle knie zich zal buigen voor Jezus Christus, en alle tong zal belijden dat Hij Heer is. Ja, Heere, daarom verwachten wij en verlangen wij die dag met groot verlangen. Doe ons zo leven bij het geloof. Doe ons zo dit oude jaar uitgaan en het nieuwe ingaan. Wat er dan ook komt, Heere, wat het leven ook brengt. Of als het einde van het leven dichterbij komt. Maar dan hebben wij een enige troost in leven en in sterven. De zekerheid van Gods belofte. Heere, geef ons dan ook vanavond nog een goede bespreking, waar we dezezelfde dingen mogen overdenken en waar we mogen beseffen, Heere, dat het op persoonlijk geloof aankomt. We bidden voor de broeders die hun roeping hebben mogen aanvaarden. Wilt u ook met hen zijn en hen gedenken en alles geven wat nodig is. Vergeef het zondige en gebrekkige dat er wellicht ook was in spreken en luisteren. Zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten we van de lofzang van Simeon als slotzang het tweede vers zingen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.